aan de ene kant het eigenaarsbelang, wat aan alle kanten beschermd en gegarandeerd wordt. En aan de andere kant iets abstracts als een recht op huisvesting of een recht op een woning. Wat weliswaar internationaal gegarandeerd wordt, maar wat nergens in de praktijk wordt uitgewerkt. Maar je beroep op het hele proces, dat daar haal je dus niet mee. Nee, in Arnhem niet. In Amsterdam ligt dat anders. Daar mag je dus... Nou, ja, het probleem... Ja, je kunt er zelf mee naar het Europese Hof. Het probleem is alleen dat procedures weten... Voordat je daar bent, ben je 5 jaar verder. Dat op de eerste plaats. En dan komt er nog bij... Dat is een bijkomend probleem. Dat je voordat je naar het Europese Hof kunt... Moet je eerst alles... Alle rechtsgangen in je eigen land doorlopen. Dus dat betekent van de president van de rechtbank... Eerst naar het gerechtshof en dan nog eens naar de Hoge Raad. En dan kun je naar het Europese Hof. Ja, we weten nu inmiddels dat de Hoge Raad en ook het gerechtshof het niet juist vinden als mensen die in eerste instantie anoniem worden gedagvaard, in hoger beroep zich als anoniem als eisen opstellen. Die dagvaardingen worden niet te vergaan, dus je moet dan in hoger beroep en in cassatie bij de Hoge Raad, moet je bekendmaken wie je bent. Dan ben je dus eigenlijk al. Je doel voor tijd schoten, zou je zeggen. Want je moet dan die feiten onthullen wie je bent. Op het moment dat jij namelijk vertelt wie je bent, is het hele probleem van die anonieme dagvaarding eigenlijk van de baan. En komt daar dus aan de beoordeling daarvan, komen ze dan ook niet meer toe. Dus het zal heel moeilijk worden om dat ooit in zijn volledige omvang voor te leggen aan het Europese.
Die zullen proberen duidelijk te maken wat je verder moet, kan of zou moeten kunnen als onderhandeling niet meer gaat. Of als je dat niet wilt, dat is dus een concreet zo bij de Malisingel, bij de Stadhuiskade waar je te maken hebt met een speculantenpakking, waar je in de praktijk altijd tegen afleeft en bij wijk en zee zult zelf moeten stellen. Maar nou, het is eerst over onderhandelingen, Willem uit Arnhem.
Dit is de wet. Als je nou een pandje kraakt en je denkt van we worden binnen 24 uur ontruimd en ineens staat de hele buurt voor je deur, die zeggen allemaal het is belachelijk om die kraakers eruit te gooien, dan ben je verbaasd. En dan blijkt dat je tegenover de loco-burgemeester woont en dat de loco-burgemeester eigenlijk vindt dat het heel erg goed is als het gekraakt wordt en dat hij eigenlijk heel erg graag zou willen meewerken om dat ene pandje waar jij dan toevallig in zit gelegaliseerd te krijgen en om daar een prachtig mooie woning in te bouwen en dus je hele actie netjes in te kapselen en ervoor te zorgen dat je keurige krakers wordt en dat verder niemand meer last van heeft. Wat moet je dan? Nou, dan
kun je natuurlijk zeggen, jullie kunnen allemaal doodvallen. En wij blijven gekraakt. Maar als je dan een paar honderd vierkante meter glas hebt, en een heleboel grote deuren, en totaal niet de mogelijkheid hebt om de boel te barricaderen, en de mensen niet hebt om de draak tegen te houden, dan ga je naar. En als je dan ook nog een kloostertuin hebt van anderhalve hectare, en je ziet de mogelijkheden om met, nou, laten we zeggen, 30 of 40 mensen te wonen en te werken, en dat je dan toch de concessie moet doen, inderdaad, niet alleen met die lokale burgemeester, maar ook nog eens een keer met al zijn ambtenaren te praten, dan ga je nog een keer nadenken. En dan kan het gebeuren dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt van, ja, het zijn klootzakken. En we willen helemaal niet met ze praten, maar aan de andere kant, bieden zij ons de mogelijkheid om te doen wat wij willen. En als we ze dan kans zien om zo verschrikkelijk een grote poot uit te draaien, dat we inderdaad binnen een afzienbare tijd datgene voor elkaar krijgen wat wij willen, dan kun je het gaan proberen. Nou, en dan zit je met een probleem. Want ten eerste zijn er natuurlijk altijd een heleboel mensen die zeggen dat is belachelijk en dat doen wij niet. Die hebben natuurlijk het volste recht om dat te vinden. En dan zijn er een aantal mensen die zeggen van ja, maar wij willen wel onderhandelen en wij willen wel zo snel mogelijk goede woonruimte en daar willen we ook wel een paar centen voor betalen. En eigenlijk maakt het ons niet zoveel uit wat nou de politieke idealen zijn waarom het allemaal begonnen is, als we maar kunnen wonen. En die mensen gaan ook vragen. En op een gegeven moment zit je dan met een aantal lui in je band die het op een gegeven moment heel erg leuk vonden om zo goedkoop en zo simpel mogelijk te wonen. En die het eigenlijk niet zoveel interesseert dat het dak lek is. Maar die zoiets hebben van, de kamer naast mij staat nog leeg en daar lekt het dak niet. Dus wij gaan ook verhuizen naar de kamer daarnaast. En dan zit je met een probleem. En in de tussentijd komen er allemaal meneren en mevrouwen van de gemeente langs en die komen eens kijken wat het nou eigenlijk inhoudt en daarna komt de eigenaar en dat is dan toevallig een grote multinational en die vindt dat het eigenlijk plat moet en dat er eigenlijk 43 nieuwbouwhuizen gebouwd moeten worden en dan kom jij met een plan waarin je dus uitrekent dat je gewoon ook 43 eenheden in je pand kunt maken en dat dat 2 miljoen gulden goedkoper is en op een gegeven moment zit je tot je strot in de problemen en zit je tot je strot in het onderhandelen en zit je tot je strot in van alles en nog wat je eigenlijk niet wilt. Duidelijk beseft dat het wel op dat moment nog de enige manier is die leidt tot datgene wat je destijds in je hoofd had. Of eigenlijk nog niet eens in je hoofd had, wat je begon te ontwikkelen op het moment dat er een beetje perspectief kwam. Nou, die eigenaar die procedeert door, die verliest procedure op procedure, want ook dat kan nog in dit land. Dat is misschien heel gek om dat te horen, maar zo'n eigenaar, in dit geval was dat dan de AXO, grote multinational, die had dat pand destijds gekocht van de kerk. De kerk had daar allemaal paters in zitten. Het was een klooster. En de AXO dacht van waar 100 paters in kunnen, krijgen wij best 200 Spaanse werknemers. Nou, dat is gelukt. Ze hebben er allemaal hele kleine hokjes van gemaakt. Die werknemers die hebben daar 20 jaar gezeten. En op een gegeven moment zijn die in het kader van allerlei afvloeiings- en afstotingsregelingen afgevloeid en terug naar Spanje gestuurd. En langzaam maar zeker was het pand leeg. De AXO had besloten om het zaakje af te breken, daar inderdaad 43 nieuwbouwwoningen neer te zetten, er eventueel een verkeersweg aan te leggen. En dat was het dan wel zo'n beetje. Zou 5 miljoen gulden kosten. Nou, dan mag je uitrekenen wat die huizen dan kosten. Nou, op het moment dat daar de laatste werknemers hun hielen lichten, komt daar 's morgens om 6 uur een sloopploeg. Die beginnen met vloerbalken doorzagen, althans die hebben daar de kettingzagen voor klaar liggen. Ze slaan het hele sanitair kortingplein, ze slaan alle ramen eruit enzovoorts enzovoorts. Dat was dus het moment dat er gekraakt werd. Men is gewoon naar binnen gedrongen. Men is bij de burgemeester gaan praten. Die lag in zijn bed, dus dat is uitgehaald. De hele gemeenteraad is uit zijn bed gehaald zo'n beetje. De lokale burgemeester woont er dan toevallig tegenover. En had ook zoiets van, oké, dat kan allemaal niet. Maar daarmee was AXO natuurlijk niet te intimideren. Zelf een stuk groter dan de Arnhemse gemeenteraad. Dus die begonnen een ontruimingsprocedure. De sloopvergunning.
juridische manier en met behulp van de regelgeving en met behulp van onderhandelen je iets te of iets op poten te zetten of iets te realiseren, dan is een van de eerste dingen die je moet doen, is het zoeken van de fouten die je tegenstander, zo noem ik het, ik noem het geen onderhandelingspartner, ik noem het een tegenstander, die je tegenstander maakt. Als op een gegeven moment je tegenstander beweert dat het oude gebouw in slechte bouwkundige staat is, dan dien je ervoor te zorgen dat je kunt bewijzen dat dat niet het geval is. Al is het alleen maar door bijvoorbeeld tijdens een rechtszitting voor de Hoge Raad, wanneer daar de advocaat van de AXO uiteen staat te zetten hoe lelijk het pand eigenlijk wel niet is en hoe ontsierend het eigenlijk wel niet is met al die dakpannen eraf. Om dan een hele grote foto van je pand op te halen waaruit blijkt dat het allemaal best wel meevalt. Dat is beïnvloeding. Het zijn politieke trucs en die werken. Want die gebruikt je tegenstander ook. En daar doet je tegenstander het ook mee. Een beroemde foto in een krant van een of andere rellende actievoerder die met stenen gooit naar de politie, doet in de publieke opinie, doet voor een rechtbank veel en veel meer dan welk argument dan ook. Je moet zorgen dat je beïnvloedt. En dat is denk ik wat Joop net bedoelde ook met lobbyen. Dat is niet alleen maar inpraten op politiek. Dat is zorgen dat je een bepaald beeld creëert wat je van jezelf wilt creëren. En nogmaals, het zijn trucjes. Zo moet je dat ook beschouwen. Waardoor je goed overkomt. Eigenlijk zit je jezelf te verkopen. En dat mag je slecht vinden. En dan mag je vraagtekens bij plaatsen. Doen wij ook. Maar het is een manier om iets voor elkaar te krijgen. Je creëert een soort van klimaat waarbinnen zeg maar je mogelijkheden creëert voor jezelf. Om de stom eenvoudige reden dat ze niet meer om je heen kunnen. Dat klinkt misschien wat abstract en het is natuurlijk ook allemaal veel, het is makkelijker te vertellen dan te doen. En ik denk dat het gewoon ook per pand en per subject verschilt hoe je zoiets aanpakt, maar met een heleboel creativiteit moet het in ieder geval te proberen zijn. Nou, dan op een gegeven moment dan heeft zo'n eigenaar die heeft de procedures verloren. Je zit in je pand, je bent er niet, je wordt niet ontruimd, althans niet op korte termijn, niet met behulp van procedures die daar zijn. Dan heb je altijd nog te maken met de leegstandwet. In de leegstandwet staat dat een eigenaar, wanneer die alle mogelijkheden uitgeput heeft om achter de naam van diegene te komen zijn eigendom onrechtmatig gebruiken, dat hij dan die persoon in kwestie anoniem voor de rechter mag brengen. Alleen, daar is een klein nadeeltje aan verbonden voor die eigenaar. Het kost geld. Zo'n procedure loopt. In de tussentijd krijgt die eigenaar te maken met renteverliezen. Er moeten dwingende redenen zijn waardoor eigenaar op een gegeven moment waarvoor die eigenaar zijn pand ontruimd wil hebben. En dat kan dus een aantal maanden slepen. Dat kost geld. Aan de andere kant weet die eigenaar inmiddels bijna zeker dat het hem zal lukken om uiteindelijk dat pand ontruimd te krijgen. En dat weet je dus wanneer je daar woont. Zelf ook donders goed. Ooit word ik ontruimd. Tenzij de gemeente vordert. Vorderen weten we inmiddels ook, dat kun je vergeten, dat gebeurt gewoon niet. En als het wel gebeurt, is het pure mazzel. Dus, waarom schiet je niet die hele anonieme procedure onderuit door gewoon je naam te zeggen? Dan hoef je niet te zeggen wie je bent. Precies, zo, specifiek. Maar je richt stomweg een vereniging op. De vereniging tot behoud van weet ik veel wat voor pand. Die daar dat pand geraakt heeft, die dat pand inmiddels exploiteert, die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel, die gewoon heel aantoonbaar een rechtspersoon is. zelfs als vereniging tot behoud van niet serieus te nemen door niemand. Althans, niet door degene die waarmee je dan die onderhandelingen moet voeren. Wat je daarvoor nodig hebt, is een zogenaamde toegelaten instelling. Dat wordt ook wel een woningbouwvereniging genoemd. En nou weet ook iedereen dat de woningbouwverenigingen in Nederland over het algemeen niet zo happig zijn op het samenwerken met of het verhuren aan krakers. Dat gaat niet zo makkelijk. Nou, dan is daar ook een oplossing voor. Dan begin je gewoon stomweg je eigen woningbouwvereniging. Dat is moeilijk, dat gaat niet zomaar, maar het is op een gegeven moment in Nijmegen, in de regio Gelderland, een aantal krakers gelukt om bij de toenmalige staatssecretaris Broks een toelatingsbewijs, zeg maar, te versieren. Ik weet niet hoe dat gelukt is. Ik denk dat het gewoon als hamerstuk per ongeluk door Broks is ondertekend. Maar dat papier hebben ze en die 5 of 6 krakers waren toen ineens een woningbouwvereniging. Ze hadden verder helemaal niks, ze wisten alleen maar een heleboel over huren en bouwen. He, wat Joop Segers net ook noemde, je moet begin een eigen bouwbureau, begin een eigen technisch bureau, begin een bureau wat haalbaarheidsonderzoeken doet. Dat hebben ze dus een beetje gedaan, met veel kunst en vliegwerk en een hoop pijn en moeite. En die noemen zich inmiddels Woningbouwvereniging Gelderland. En ik zie niet in waarom met dat precedent niet mogelijk zou zijn om ook in andere regio's of in andere steden gewoon eens een keer de koppen bij elkaar te steken en een alternatieve woningbouwvereniging te beginnen. En die hoef je dan helemaal geen woningbouwvereniging te noemen, want voor mijn part is het volledig anders. Als je maar zo'n toelating versiert. Want met zo'n toelating heb je ineens toegang tot de subsidieregelingen. En dan kun je beginnen met het uitdraaien van die poot die je nodig hebt om je pand op te knappen. Om er een dak op te zetten wat gewoon 40 jaar meegaat. Om ervoor te zorgen dat je de boel dusdanig isoleert dat je weinig stookkosten hebt. Om ervoor te zorgen dat je allemaal een goede, lekkere woonruimte onder je reet hebt. Waar je gewoon niet al te veel geld voor hoeft te betalen. Om ervoor te zorgen dat je ook een aantal werkruimtes creëert. Kortom, om je ideale vorm te geven. Daar heb je gewoon, tenminste, dat vinden wij, nogmaals, ik praat niet voor iedereen, daar heb je een bepaalde infrastructuur voor nodig. Een gebouw wat goed is. En als je een gebouw hebt wat niet goed is, of als je een gebouw wilt verwerven wat niet goed is, maar goed wilt worden, dan is daar stomweg, behalve energie, geld voor nodig. En als je dat zelf moet betalen, als je dat zelf, zeg maar, uit een bouwpot of uit eigen zak of uit je huur of uit je bijdrage of wat dan ook binnen wilt halen, dan beperkt dat gewoon de mogelijkheden. Terwijl als je kans ziet om, zoals wij, even niet schrikken, wij hebben het ministerie van Volkshuisvesting via de gemeente Arnhem een poot van 2,8 miljoen gulden uit. Dan moet je dat rekening verwegen. Goed, nou heb je dus die regeling. Daar ga ik het nu even over hebben. Die heet het normkostensysteem. Dat is de nieuwe regeling. Die is 1988 is die ingevoerd, landelijk. Die is in Arnhem begonnen als experimentregeling. En die geldt voor alle stadsvernieuwing. Grote steden van Nederland. Maar eigenlijk geldt die overal voor, maar vooral de grote steden. En de grote steden bedoel ik dan niet alleen Amsterdam, misschien Den Haag, Utrecht, Rotterdam, maar ook Arnhem. En dat gaat als volgt. Groningen valt er ook als een grote stad. Vroeger was het zo dat het Rijk, het ministerie van Volkshuisvesting, dat bepaalde of een project in aanmerking kwam voor subsidie. Dus de gemeentes die moesten hun projecten indienen bij het ministerie van Volkshuisvesting en die ging dan beoordelen hoeveel geld daarvoor kwam. Nou, dat vonden ze bij Volkshuisvesting veel te ingewikkeld. Dus ze hebben dat gedecentraliseerd, zoals ze dat noemen. En ze sturen nu per jaar een bepaald bedrag sturen ze naar die gemeente toe. En die gemeente kan dan zelf bepalen hoe ze dat bedrag zo'n beetje verdelen over de diverse nieuwbouwprojecten die ze hebben in de stad. Daarvoor heeft het Rijk dan wel een aantal strakke regels vastgesteld. Ze hebben een aantal tabellen. Maar het is niet meer zo dat het Rijk dat besluit neemt. Het besluit ligt tegenwoordig bij de gemeenteraad. Dus alle onderhandelingen die je voert, het indienen van het bouwplan, daar moesten we dus mee in de clinch. Dan hadden we een wethouder. En dat zijn dan zo van die posities die je in die onderhandelingen kunt uitbuiten. Een wethouder die gevoelig was voor veren in zijn reet, die graag prompte met allerlei sociale woningbouwprojecten. Nou, dan bombardeer je simpelweg jezelf tot een prototype van een volkomen nieuw en bijzonder aantrekkelijk sociale woningbouwproject. Die zit dus weer jezelf te verkopen. En ja, daar is die wethouder in getrapt, zeg maar. Dan kom je daarna, heb je politieke wil gecreëerd, zeg maar. Die wethouder die zit op die lijn van nou laat ze het maar proberen. En dan krijg je dus te maken met het ambtenarenapparaat. De wethouder trekt zich terug, daar heb je niks mee te maken. Die heeft ja gezegd en die heeft zoiets van zoek het maar uit. Nou, dan moet je dus die ambtenaren ervan overtuigen dat je plan haalbaar is. Wij hebben dat gedaan door aan de ene kant vast te houden aan de regeling en het allemaal helemaal via de lettertjes van het boek te doen. Daar komt dan dus ook een aannemer bij kijken die het werk gaat doen. Daar komen nieuwbouweisen bij kijken die je nodig hebt, waar je aan moet voldoen met je plan. En daarnaast hebben we gezegd van, wij willen maximaal 200 gulden huur betalen voor een woningoppervlakte van 50 vierkante meter. En geen cent meer. En als het meer kost, dan stopt op dat moment als het ware de aannemer met bouwen. Doen we zelf. Nou, daaruit is dus een plan ontstaan waarbij we zelf het voorbereidend sloopwerk gedaan hebben. Daar zijn we al mee bezig. De aannemer zijn technische figuren erop loslaat en wij daarnaast staan om als het ware dat bouwvak van hem te leren. Zodra die de ruwbouw klaar heeft, maken wij het verder af. Nou, dat hebben we bijna al opgeteld. Een heleboel gerekend en geonderhandeld en geklets en gedoe. Papier gecreëerd, 1 A4'tje waar wat bedragen op staan. wereldtrucjes, maniertjes waarop iedereen probeert om jou zo hard mogelijk te laten werken en er zelf zoveel mogelijk geld voor te vangen. Want dat probeert ze aannemen dan. Waarbij je gezeik krijgt van allemaal ambtenaren van bouw- en woningtoezicht die bij je over de vloer komen om je te vertellen dat er te weinig brandslangen in zitten. Of om je te vertellen dat isolerende waarde van je dak eigenlijk 0,2 punten te laag ligt. Terwijl je weet dat je minstens een half punt te hoog zit. Ja, en zo slepen wij ons maar voort. Ik denk, om het even af te ronden, wat heel erg nodig is als je daaraan wil beginnen. En als je dat wil doen, dat je met je bewonersters, gebruikersters, groep heel goed weet wat je wilt, waar je op uit wilt komen. Dat je in staat bent om van jezelf heel veel te eisen. Dat je bereid bent om veel inzet te tonen met het eindresultaat. Of veel inzet wil tonen om het eindresultaat te bereiken. Dat je betrokkenheid moet hebben met dat plan wat er is. En ja, dat je dan alles kunt maken. En dat je inderdaad dan in staat kunt zijn om ja, met gebruik. En ik noem het op dit moment, ja, gelukkig kan ik het misbruik noemen van de regeling. Je eigen bolwerk uit de grond kunt stampen. En waar ik het even bij laat. 200 gulden. Van, het is gekraakt door 5 mensen en die wonen er nog allemaal. Er komen 43 onzelfstandige eenheden, grote eenheden, dus zeg maar vergrote hatjes. We hebben een huurcontract met de woningbouwvereniging in Gelderland, dat staat op naam van de Vereniging tot Behoud van Casa de Pauw. De Vereniging tot Behoud van Casa de Pauw huurt het hele pand en huurt onder aan haar 43 en kan dus zelf bepalen wie dat. Het was een eis van de gemeenteraad om inderdaad alleen maar urgent woningzoekenden binnen te laten. En wij hebben gezegd dat iedereen die bij ons komt wonen volgens ons urgent woningzoekende is en dat dat maar voldoende moet zijn. Dat hebben ze geslikt. Dus de prijs voor deze eenheden is volgens dit boek 345 euro per maand. En we, zeg maar, door het zelf voor een deel aan die bouw mee te werken, sparen wij dus de eerstkomende 40 jaar 145 euro per persoon per maand. Dus dat is wat je dan terugziet. Dan word je geacht 16 uur per week je de tering. Er zijn mensen die zich 60 uur per week de tering werken. Er zijn een aantal mensen die geen tijd hebben om te werken. Dus op school zitten of studeren of weet ik veel wat. Maar dat is geen probleem. We kunnen het nu met de club die we hebben opbrengen. En geeft het dan in erfpacht uit aan de woningbouwvereniging. We hebben dus... ja, op een gegeven moment moet je dan een aannemer kiezen. En we hebben dus een aantal aannemers gevraagd of die een offerte wilden doen. En we hebben daar van tevoren hebben we een aantal eisen aan verbonden. Onder andere dat de aannemer mensen op deze bouw zou zetten die bereid waren om met ons samen te werken en om ons ook allerlei dingen te leren. We hebben gezegd dat we zeer keen zouden zijn op allerlei seksistische opmerkingen van bouwvakkers. Dat wij het niet zagen zitten dat daar ja, zeg maar, de normale bouwvakkersmanier gebouwd zou worden. Samen willen werken en dat we meer zijn dan alleen maar een verbouwing van een pand. En daar hebben we dus ook van tevoren uitgebreid met die aannemer over gesproken. Ja, die vond dat wel leuk om te doen. En dat werkt boven de onder heel goed. De stijgenbouwers na, die hebben we eraf geschopt, want die liepen de vrouwen aan te fluiten. Oké, ik ben hier om iets te gaan vertellen over de Marit Single 32.
is 5 jaar geleden gekraakt, van 84. Het heeft vrij lang leeg gestaan. Wij waren zelf in ieder geval vrij zuinig met de tijd. We waren zelf vrij zuinig met het schatten van de tijd hoe lang het leeg had gestaan, maar wij dachten dus ongeveer minstens 2 jaar. Waarschijnlijk stond het al 4, 5 jaar leeg en hebben ze later in de loop van de tijd ook echt aanwijzingen over gekregen. De eigenaar van het pand kun je niet echt een regelrechte speculant noemen. Dat vanwege het feit dus dat hij niet een groot woningbezit heeft in Utrecht of omstreken. Het is wel iemand die gewoon, waarvan wij weten, hij heeft ongeveer 2 of 3 panden, waar hij gewoon erg slordig mee omgaat. Het is meer iemand die principieel vindt dat je een pand leeg moet kunnen laten staan. Zo iemand is het. Je zou het misschien wel kunnen noemen, maar toen hij van het pand in tijd dat leeg heeft gestaan, heeft hij het nooit echt actief te koop of te huur aangeboden. Hij heeft het gewoon leeg laten staan. Om wat meer duidelijk te maken over hem, gelijk nadat het gekraakt was, stuurde hij dus wel een knopploeg om ons eruit te zetten. Dit mislukte, gelukkig. En daarna spande hij direct een kort geding aan. Het was dus voor de tijd dat de leegstandwet al was ingevoerd. Dus moest hij namen hebben. Wat hij dus deed op dat moment was gewoon namen verzinnen uit de lucht prikken. Nou, en er is toen met succes van onze kant dus, zeg maar, heeft hij dat kort geding toen ook verloren. Na die tijd hebben we heel erg weinig gehoord. Maar wij wisten toen al van, nou, dit is een moeilijk mannetje. We moeten echt goed, we moeten zeg maar snel aan legalisering werken van dit pand. Wat we gedaan hebben toen, is dat arbeidsonderzoek in elkaar draaien. Een arbeidsonderzoek die er gunstig voor ons uitzag. Door het kon aangekocht worden door 1 woningbouwvereniging. Het zou allemaal betaalbaar worden. We zijn in onderhandeling gegaan met verschillende woningbouwverenigingen. En ja, dat was eigenlijk heel raar. Dus we waren ongeveer 1 jaar bezig. En we hebben in die tijd ongeveer 3 woningbouwverenigingen besleten. Die eerst dan zomaar vrij enthousiast reageerden. Maar voor ons duidelijke reden allemaal op de duur afhaakten. We denken eigenlijk dat ze nou niet zoveel zin hadden gewoon om met krakers in zee te gaan. Dat er eigenlijk reden was. Eén keer gaven ze reden op van ja, we hebben eigenlijk niet zo goed beleid hoe we met woongroepen moeten omgaan. En de andere keer was er weer een andere reden. Niet steeds stuk. Toen kwam dus die bewuste datum 1 januari 1987. Ja, wij verwachten eigenlijk dat er heel snel een anonieme dagvaarding zou komen. En dat bleef uit, maar wat we dus wel deden op dat moment is het pand ter vordering aanbieden aan de gemeente. Dat pand is inderdaad op een gegeven moment gevorderd. De eigenaar die ging daartegen in beroep en spande direct een anonieme dagvaarding aan tegen de bewoners. Dit is gebeurd al in oktober 87, dus het speelt dus nu al bijna 1,5 jaar, al die procedures. Wat op zich, nou moet ik wel zeggen, het is vrij slopend hoor, in zo'n situatie te wonen. De gemeente die vond, zeg maar, van voordat zij gingen vorderen, die wou de namen hebben van de bewoners. Er zijn toen harde afspraken gemaakt, die zijn op papier gezet, die zijn ook door de raad, de gemeenteraad gesanctioneerd. Harde afspraken gemaakt over het feit dat die namen, zeg maar, geheim zouden blijven, ergens bij het GHB in de kluis zouden worden gestopt en dat daar verder niks mee zou worden gedaan. Wie schetst onze verbazing als inderdaad bij de Raad van State op een gegeven blik alle namen van de bewoners tevoorschijn komen en die de eigenaar dus ook op dat moment te zien krijgt. Heel vervelend dus, zeg maar, dat is vrij belangrijk gegeven, gezien zeg maar de komende ontruiming. Daar kom ik dus later op terug. De vordering is afgewezen door de Raad van State vanwege zeg maar, die beruchte term dat er geen sprake zou zijn van aparte misstand. In dit geval hield dat in dat het pand, dat de gemeente zeg maar niet hard kon maken dat het pand langer dan zeg maar een half jaar of überhaupt leeg had gestaan voor de kraak. De gemeente die heeft er inderdaad niet eens moeite toe gedaan om dat te doen, terecht denk ik, want ik bedoel, de officier van justitie zorgen voor dat die eigenaar, zeg maar, bewijzen daarvan laat zien. Dat heeft de Raad van State dus niet gedaan. Zeg maar, alleen die mondelinge, zeg maar, of die mondelinge mededeling van de eigenaar dat hij dat pand aan het verbouwen was, was al genoeg om de Raad van State, zeg maar, te overtuigen van het feit dat er geen sprake was van aparte misstand, omdat het pand op het moment van de kraak verbouwd zou worden. Nou, daarna ging het dus, niet snel, moet ik zeggen, dat was allemaal in juli 88. Daarna, zeg maar, kregen we dus te maken inderdaad met die hele anonieme procedure verder. Het was een bodemprocedure, geen kort geding. Wat dus dat gevolg had, weet iedereen wat een bodemprocedure inhoudt? Nou, een bodemprocedure, heel kort, is in feite, moet je vergelijken als een soort kort geding, alleen dan gaat het horen en wederhoren gaat per brieven, zeg maar. En er zit steeds, dus elke ronde zit steeds een maand of twee maanden. Vandaar dat het dus vrij lang duurt allemaal. Wij kregen op een gegeven moment te horen inderdaad in november hadden wij dus verwacht dat we zeg maar, een ontruimingsvonnis zouden krijgen van per direct, per 24 uur. Dat is in Utrecht al eerder gebeurd. De rechter vond het echter nodig om eerst de gemeente nog maar eens een keertje te horen hoe het zit met aankooponderhandelingen, want die zijn we toen ook erg snel begonnen met een woningbouwvereniging die opeens wel heel erg geïnteresseerd was om het pand aan te kopen. Nou, dat gaf ons weer 3 maanden de tijd en wij hadden de indruk dat ja, die eigenaar of zo eigenlijk best wel zou willen verkopen. Tenminste, hij liet niet duidelijk gelijk weten van dat hij niet wil verkopen. Nou, ongeveer een maand geleden liet echter de eigenaar horen van ik wil gewoon 4 ton voor het pand hebben op de vrije markt. En wat mij betreft, zeg maar, hoeft het dus niet verkocht te worden aan de woningbouwvereniging. Of sowieso, zeg maar, het hoeven van de krakers. Kortom, hij stelt zich gewoon heel erg principieel op. Bovendien laat hij daarna ook weten van, als het dus ontruimd wordt en er wordt schade aangericht, op wat voor manier dan ook, dan ga ik die en die en die en die persoon, ga ik dan zeg maar dagvaarden en verantwoordelijk stellen. We zitten dus zeg maar, ja, nu een beetje, zeg maar, met die gegevens moet zij werken, zeg maar, van ja, wat kun je doen? Ik heb zelf het idee dat het onderste uit de kan hebben gehaald tot nu toe. Het laatste wat we hebben gedaan is zelf een taxatierapport laten maken van het pand. Die dus aanmerkelijk lager uitkwam dan zijn 4 ton. Nou, door als hij zich inderdaad zo principieel blijft opstellen, van ja, ik wil het gewoon niet verkopen, dan helpt het waarschijnlijk ook gewoon niet veel. Door, wat we dus daarnaast doen is een beetje druk opvoeren. De eigenaar, want gisteren is zijn kantoor bezet. Nou, bedoel, dat zijn dus dingen die ja, wellicht zouden kunnen helpen, maar dat weet je dus gewoon niet uiteindelijk. namen die werden pas bekend in de loop van de procedure. Wij waren verschenen, ja, en we zijn gewoon bij verstek veroordeeld. Uiteindelijk. We hebben zelfs aangevoerd op het gegeven moment, inderdaad, je hebt onze namen, weet je wel, dus die moet gewoon opnieuw gedagvaard worden. Maar ja, er is niks uitgekomen. Zijn er verder nog meer vragen? Niet gebeuren.